Ja, even een shout-out naar de hele leuke podcast Teun en Gijs vertellen alles. Beste luisteraars. Toch, Wilbert?
Ik heb nog niet geluisterd.
Nee. Walter. Ja, we hadden dus een show met Teun van de Keuken. Die kun je terugluisteren. Dat is de vorige podcast. Hartstikke leuke show live in Groningen. Daar werd over
hoog in de energie.
Werd over nagepraat in de podcast Teun en Gijs vertellen alles. Waarin Wilbert toch een bekende van het gezelschap Teun en Gijs. Walter werd genoemd.
Wilkin ben ik ook een keer genoemd.
Ja, het is bijzonder hoe jij
in het hoofd van Gijs verschillende personen bent.
Teun corrigeert ook amper dan ook. Zonde. Je wordt eigenlijk gewoon misbruikt voor de verkoop van het boek.
Ja, want ik noem het dan wederzijds parasitair, maar eigenlijk is het enkelzijdig parasitair, zou je kunnen zeggen.
Jij bent een marketing tool.
Ja, je bent de eenmans BKB van Groningen.
Dat is dat. Wel een leuke show. Ja. Lekker terugluisteren. Kort en krachtig voor u, want we hebben er heel veel uitgeknipt. Wat zeg maar live leuk is, maar als audio terug te luisteren wat minder goed werkt.
Alexander heeft dat uitgeknipt.
Ja.
Ere wie ere toekomt.
Ja, wij niet. Alexander heeft het gedaan. En dan nog even een iets anders, Wilbert.
Ja.
Deze administratieve opening.
Ik val echt met mijn neus in de boter.
Zeker Faaf nog even over spreken. Ik heb gisteren is dus, laat maar.
De muurschildering.
De tijd is een beetje warrig, want we nemen weer een dag eerder op dan normaal gesproken, et cetera. Het is nu zaterdag voor jullie als u luistert.
Ja.
In geval, ik heb deze week gesproken met Jonna. Er komt dus blijkbaar een gesprek tussen de gemeente Groningen en de eigenaar van dat pand en Faaf over de mural, Iraanse vrouwenmural, een kutwoord eigenlijk, mural, in Groningen. Die gaat er dan wel blijven. En wij willen eigenlijk volgende week, Wilbert, ik hoop ook dat je kan, even een petitie overhandig moment doen. Want de petitie is bijna 1500 keer ondertekend op De Goede Zaak. Of op delinksemannen.nl/faaf. 1500 is wel een mooi aantal. Volgens mij missen we er nog 15. Dus heeft u nog niet ondertekend, doe dat. En dan overhandigen we die petitie aan de wethouder om het behoud van deze prachtige muurschildering en belangrijke muurschildering even extra kracht bij te zetten. Nou, dat was de administratie, Wilbert. Wat ben je godsnaam aan het doen op je telefoon ondertussen?
Ja, ik was even... Teun, die vraagt aan mij, wie is Walter? Want ik had groetjes Walter naam gestuurd.
Goed. We hebben een jingle.
De bullshit mok van de week.
Hey.
Ook goed
dat
nieuws.
Is wel leuk, een nieuwe jingle.
Ik heb alleen geen bullshit mok van de week deze week.
God, hebben we eindelijk een jingle?
Ja, ik dacht, ik kan alweer met de BBB aankomen. Ik wilde misschien nog met het programma Sofie en Jeroen aankomen.
Ja. Zit trouwens een snotje in je rechterneus.
Ja, daar horen ze op zich ook thuis.
Ja, maar hij zat ook wel zichtbaar.
Nu nog
hij
steeds?
Was zichtbaar, dus hij zat eigenlijk niet echt. Nee, niet meer. Nee. Nu is het goed.
Ik heb hem nu
maar
op
de bullshit
opgegeten.
Mok van de week. Ja, dat heb ik nu opgegeten.
Ik dacht Sofie en Jeroen. Dat is allemaal heel erg meta. Maar ze hadden dan een item over de politieke situatie in het land. En dan nodigen ze daar Wouter de Winter en Splinter Chabot voor uit om erover te praten. Ik vind dat op alle niveaus onvoorstelbaar. Ik vind het sowieso twee hele vervelende mannen, denk ik. Jij kent ze niet goed. Nou, Wouter de Winter is een vervelende man. Splinter Chabot ken ik niet zo goed genoeg. Dus ik wil dat oordeel eventjes laten voor de toekomst.
Hij zit ook veel in Groningen natuurlijk.
Daarom. Het is natuurlijk een dorp, dus laten we zeggen, dat weet ik niet. Maar wat ik wel moeilijk vind, is dat het dan twee witte mannen zijn en dan nog eens twee rechtse witte mannen zijn, die dan bij een sociaal-democratisch platform, wat je nog zou kunnen verwachten van een Sofie, Jeroen, Bien en Vara talkshow, dan mogen vertellen over de politieke situatie in het land. Dus het is niet een heel sterke bullshit mok van de week, maar ja, aangezien we die jingle hebben, dacht ik...
Zij krijgt de bullshit mok van de week.
De bullshit mok van de week.
God. Wat? Dat ben ik zelf.
Ja, dat ben jij zelf.
Leuk. Wat lossen we op vandaag, Wilbert?
Ja, nou, volgens mij is het een hele, hele, hele belangrijke week voor de gaswinning.
Nou, nogal.
Want
de kraan is dicht.
Juist. En daar gaan we over bellen met iemand van wie ik eigenlijk al een tijdje niet zoveel heb gehoord. Annemarie Heijten.
Klopt.
Altijd iemand die op tv te zien was.
Nou, de eerste die heel veel op tv te zien was over dit dossier. En toch ook wel een van de mensen is geweest die het onder de grote publieke aandacht heeft gebracht. Dus credits voor wie credits toekomt.
Ja.
Alleen, we hebben ook een probleem met Annemarie, maar daar kunnen we over iets over vragen. Ze zit nu bij NSC op de lijst.
Ja,
en ze gaat in de kamer in.
Ja,
in
NSC
principe.
En NCG, toch?
Ja, dus dat is, maar goed, dat probleem kunnen we ook even oplossen.
Gaan we het even over hebben.
Zeker.
Kunnen we zeker wat vragen over stellen. En we hebben het over spiraaltjes en de plaatsing daarvan. En dat eigenlijk belachelijk is dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan naar de pijnbestrijding daarbij, toch?
Ja, dat er geen verdoving plaatsvindt. Dus als jij wordt gesteriliseerd als man, dan word je verdoofd. Dat is een vanzelfsprekendheid. Maar als je inspiratie geplaatst krijgt als vrouw, niet. Terwijl dat minstens net zo pijnlijk is.
Ik heb even bij wat vriendinnen gevraagd, doet dat eigenlijk pijn? Zeiden ja.
Ja, ja, in dat opiniestuk in de Volkskrant van Alina Tjak.
Ja.
Staat ook dat het heel veel pijn doet. Ze heeft ook een aantal van vriendinnen en vrouwen gevraagd of het pijn doet. Ja, het doet ontzettend veel pijn. En het is heel gek eigenlijk, want waarom word je niet gewoon verdoofd als je dat zou willen?
Ja.
Dat is blijkbaar medisch protocol dat het niet zo is.
Ja.
Dan moeten we veranderen. Veel bijval bij het artikel. En zij mag nog even goed uitleggen waarom het belangrijk is en wat we kunnen doen om het op te lossen.
Zeker.
En natuurlijk altijd de voedingsindustrie.
Ja, want er zijn natuurlijk allerlei visies die worden gemaakt om problemen op te lossen. En ik zag deze week een filmpje langskomen van FoodHub. En een van de directeuren of in ieder
geval. Wat is FoodHub?
FoodHub is een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van het voedselsysteem. Dat doen ze met allerlei andere partijen, ja. Maar dat maakt niet zoveel uit. Of dat maakt op zich wel uit, maar daar gaan we het niet per se denk ik heel erg over hebben. En Jossie Smeets is een van de oprichters daarvan, van FoodHub. Ik ken haar al heel lang, omdat ze ook directeur was van Slow Food Jeugdnetwerk, ja. Waar ik ooit bij zat.
Youth Movement.
Slow Food Network. Youth Food Movement of Slow Food Youth Network.
Heel veel voedingsnetwerken in Nederland.
Ja, klopt. Maar het mooie is dus, het interessante is, en dat zie je denk ik veel meer terug in duurzaamheid en thema's zoals dit. We zijn het over heel veel dingen wel eens. Alleen doen we net de hele tijd alsof we er niet uitkomen. En ik zag een filmpje waarin Jossie dat zegt over al die visies die er zijn vanuit de voedingsindustrie om op een andere manier in een betere toekomst terecht te komen. En ik ben wel benieuwd wat zij dan als oplossing ziet en hoe je dat kan ontmaskeren dat we het eigenlijk over heel veel dingen eens zijn.
Goed, Poëzie is inderdaad is vandaag van Joost Ome,
ja.
Door Joost Ome. Dit zijn Alleen Mannen Lossen Het Op van zaterdag 20 april 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Goedemorgen.
Goedemorgen Annemarie, dit is Bram van de Linkse Mannen.
En Wilbert.
Hey. Goedemorgen.
wij zijn de
Linkse. Die zitten ook bij.
Wij zijn de Linkse Mannen, Annemarie.
Ja. Ja. We stellen ons wel even netjes voor.
Ja, heel goed. Hè? Het is gewoon gebeurd. We schrijven zaterdag, hè, want als mensen dit luisteren is het zaterdag. En gisteren is dus de gaskraan dichtgedraaid.
Ja.
En het is een beetje een sportvraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat gaat er door je heen, Annemarie?
Ja, nou ja, de wet is aangenomen, hè? Dus Velbrief moet nog met de betonmolens naar Groningen
nee.
komen. Gaat hij binnenkort doen. Wat gaat er door mij heen? Ik vind het heel dubbel, moet ik je heel eerlijk vertellen. Ik ben uiteraard blij en opgelucht, maar ik ben ook nog steeds wel heel erg verbijsterd over alle reacties op social media, over mensen die het belachelijk vinden.
Ja.
Ik ben misschien nog wel meer verbijsterd over zelfs senatoren in de Eerste Kamer van Forum Voorop, hè, die de vorige provinciale statenverkiezingen toch de grootste partij in Groningen werd, mm-hmm. die nog steeds beweren dat het allemaal onzin is en om Thierry Baudet te quoten dat de Groningers gewoon Lamborghinis moeten krijgen en dat gas eruit moet.
Annemarie, maar Forum voor Democratie is toch een partij? Ik bedoel, ik lees wat ze schrijven af en toe, maar ik moet zeggen, dat gaat bij mij tegenwoordig wel ene oor in een andere oor uit. Dat is alles wat, alles wat ze zeggen is toch eigenlijk poep.
Eens, maar dit was ook een senator van 50+.
Ja,
dit
Martin
was
van
eigenlijk
Rooijen.
Ja, ook de VVD die een blunder maakte en hem gelukkig heeft hersteld. Maar weet je, ik bedoel, nou ga ik gelijk het negatieve in. Mijn primaire reactie is, ik ben hartstikke blij. Maar je ziet wel ook dat het nog steeds eigenlijk een dubbeltje op zijn kant was. Dus misschien daarom ook wel des te opgeluchter. En kom maar op met die betonmolens.
Ja. Maar je was in, ik weet niet wanneer jij voor het eerst ergens aanschoof. Volgens mij was het bij een RTL talkshow. Dat is dan denk ik al wel 10 tot 12 jaar geleden of zo, denk ik, geweest inmiddels.
Ja, zeker. Ja,
we kennen jou als een van de eerste mensen die eigenlijk heel publiekelijk zich uitsprak over de grote zorgen. Waardoor het ook voor heel groot publiek bekend werd wat de grote problemen waren in Groningen. Is dit dan ook wat Annemarie uit 2013 ooit hoopte dat dit dan zou gebeuren? Misschien wel veel te laat, maar het is nu dan toch gebeurd.
Nou, weet je, ik heb dat destijds überhaupt niet op deze manier kunnen overzien. Het is een soort proces geweest waarbij ik in eerste instantie al heel erg trots was op het feit dat de gaskraan verder dichtging.
Ja.
Want dat was ondenkbaar, hè, in 2012, na de grote beving in Huizingen. En zo zie je dat in dit procesje stapje bij beetje ook meer inzicht heb gekregen in hoe het werkelijk zit. En ja, het simpele verhaal is gewoon dat zolang er gasgewonden blijft worden, er bevingen blijven komen, de mensen in Groningen niet veilig zijn en de schade blijft terugkeren. Maar dat totale verband, ik moet even gaan lopen, want mijn hond vindt
ik hoor het,
dat
ja.
Ook gaan.
Ja.
Je hoort het, hè? Ja. Ja. Wacht even, ja. Hij is ontzettend lief.
Ja, nou dat hoorden we. Ja.
Ja. Hij is heel lief, maar hij bijt niet.
Hij bijt niet.
Hij bijt niet.
Au, 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 Annemarie.
Hij doet niet. Ik zeg dat ook altijd tegen mensen die langskomen, want die kijken me dan ook zo half boos aan van Maar goed. Nee, weet je, dus het is een proces geweest waarbij we met elkaar gewoon ook steeds meer hebben geleerd. En ja, ik ben er wel al jaren van overtuigd dat dit uiteindelijk de enige oplossing is om echt weer te kunnen bouwen aan de toekomst.
En ook altijd
want even, ja. je had het net over de betonmolens en de betonwagens zijn hier nog niet. Wat betekent het eigenlijk om de putten dicht te doen? Wat gebeurt er dan?
Nou kijk, het betekent, de wet is daarbij het belangrijkste. Hè? De wet is aangenomen. Dus mocht je ooit opnieuw gas willen winnen, dan moet je daarvoor opnieuw een wet aannemen. Dan moeten er vergunningen worden afgegeven.
Ja.
Dan moet je ook nieuwe putten gaan boren.
Ja, ja.
Dus het feit dat dit nu volgestort wordt met beton, dat betekent wel echt het definitieve einde aan de gaswinning. In ieder geval dat het niet zo kan zijn als we toevallig een wat rechtsere regering krijgen. En nog meer ellende in Europa met oorlog en noem maar op. Dat er weer aan die kraan gedraaid kan gaan worden. Dat is gewoon, die weg is nu echt definitief afgesloten.
Want hoeveel beton komt er dan in zo'n put? Hoe werkt dat?
Oh joh, ik heb geen idee. Heel veel.
Gewoon een hele hoop beton. Veel.
We moeten even een technische deskundige gaan bellen.
Ik zag nog iets in de krant voorbij komen van een of andere grote plug die ze erin stoppen. En dan gaan er echt, ik weet niet hoeveel beton gaat, wordt er opgestort. Dus maar nogmaals, de wet is daarbij het allerbelangrijkste. En die is nu gewoon aangenomen. Ja
maar het voelt voor veel Groningers misschien toch ook wel lekker dat er een soort van ook een fysieke grens dan
ja,
nu
tuurlijk.
Is, toch?
Ja,
ja, ja. Ja. Ja.
Het is toch wel lekker om dat te zien zo meteen. Dat er gewoon in dat beton in die put wordt gegoten. Dat is dan gewoon top televisie.
Ja, zeker. Ja. Daar gaan we met z'n allen naar kijken.
Ja, ja.
Ja, absoluut. Ja, vrijdag komt, dat is ook wel leuk, Veilbrief komt vrijdag ook.
Gisteren
het,
dus.
De wet tekenen op de plek waar ooit het gas gevonden is. Vind ik ook wel heel mooi. En er zijn een flink aantal mensen voor uitgenodigd. Dus dat zal wel speciaal worden. Op het moment dat die getekend is en gepubliceerd in de Staatskrant, dan is het ook echt. De koning moet hem dan nog tekenen, maar weet je, dat zijn
formaliteit.
Formaliteiten.
Ja.
Precies. En,
maar de Koningsdag, goed gemutst is die, denk ik. Die tekent dat zo, joh. Ja.
Ja, joh. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Ja. Dat komt helemaal goed. Dus ik denk dat we echt opgelucht mogen ademhalen. En dit is ook wel echt een verdienste compliment van deze kant naar Veilbrief. Want die gaf onmiddellijk het compliment aan heel Groningen. En alle mensen die betrokken zijn geweest.
Maar je zei nog iets, Annemarie, over die. Over het werd nog even spannend, inderdaad. Hans Veilbrief, en dat hielp ongetwijfeld mee, die natuurlijk zwaar geëmotioneerd vervolgens zei van ja, als het zo deze kant op gaat, dan stap ik gewoon op. Dat was een sterk nummer. Ik bedoel, niet nummer in de zin van dat het een gespeeld
trucje,
iets was, een trucje, maar gewoon even laten zien dat het gewoon serious business is. En dat helpt natuurlijk enorm om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
Ja, nou misschien is dat ook wel dat sluit mooi aan bij wat ik zei over mijn dubbele gevoelens, mijn mixed feelings. Dat het gewoon nodig was dat dit nog gebeurde. En het was nodig, het kwam recht uit zijn hart. En dat was een hele goede acte, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat wel het zetje heeft gegeven. Maar het feit dat het nodig was, is schandalig. Het is net alsof gewoon een in ieder geval een flink aantal senatoren überhaupt niet weten dat er een parlementaire enquête is geweest. Laat staan dat ze de uitkomsten ooit tot zich hebben genomen. Maar goed, laten we de streep eronder.
Ja.
Wij gaan mooi verder. Er gaat beton in die gasputten. En weet je, laat ik wel benadrukken, daarmee zijn we er nog lang niet. Hè? We staan echt nog maar aan het begin, joh. Ik rijd door Ten Boer en ik zie borden aan de kant van de weg. En de onmacht en het leed van zoveel mensen nog. En al die wisselwoningen, als je door de provincie rijdt. Elke woning, daar zit zoveel leed achter de voordeur. En dat moet allemaal nog, hè. Er moet nog heel veel gebeuren.
En het is ook een aardbeving zijn, hè. Voor de goede orde. Want mensen denken ook weer, dat zeggen we elke keer opnieuw, dat nu daarmee zeg maar de bevingen stoppen. Nee, die grond die blijft instabiel. En dat gaat nog gewoon, zeg maar, makkelijk een decennium door, zo niet langer. Alleen, je zorgt er wel voor dat het eerder stopt, uiteindelijk.
Nou, dat is het. En de kans op de zwaardere neemt echt enorm af. Ja. Vandaar ook dat de versterkingsopgave niet zo groot meer hoeft te zijn. Dus we gaan echt wel de goede kant op. Maar ik wil ook nog even benadrukken, een heleboel mensen die nog diep in die shit zitten en nou allemaal die vlaggen zien hangen en halleluja en feest. Die denken van ja, hallo, ik zit hier nog met mijn ellende. En dat zijn er gewoon heel veel. Dus dat wil ik dan ook nog wel even.
Goed, nog even kort persoonlijk aan het einde. Je zit bij de NCG. Nou, dat is vanuit deze situatie natuurlijk helder en goed. Maar ook bij NSC, nummer 22 stond je op de lijst. Gaan we je nog in de kamer zien?
Ja joh, ik zit keurig in het wachthokje. Ja. En als er twee mensen toetreden tot de regering, en daar was tot voor kort geen sprake van, maar inmiddels in de onderhandelingen is het toegezegd dat ook NSC 50% zal gaan leveren. En als dat er twee worden, ja, dan zit ik in de Tweede Kamer. Ja. Dus de kans is wel groot.
Ja. En dan komt de volgende vraag, want als dat dan dat kabinet er komt, je zit bij de linkse mannen nu in de aflevering, moet je dat in godsnaam willen, Annemarie Heijten?
Ja, dat is heel dubbel. Snap ik. Dat is zeker dat jullie dat vragen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. En ik denk dat we heel erg blij mogen zijn dat er dan een partij als NSC is die de verantwoordelijkheid neemt. Maar die ook wel trouw blijft aan, aan wie ze is, waar ze voor staat. En dat is goed bestuur, bestaanszekerheid. Ik hoop dat dat voldoende balans zal brengen. Het alternatief is dat er nieuwe verkiezingen komen. En we weten allemaal waar op dit moment hoe de peilingen ervoor staan. Dus ik denk dat we in onze handjes mogen knijpen dat we dan in ieder geval een partij als NSC hebben. Die zorgen voor de balans. Maar dat het ingewikkeld is, ben ik met jullie eens.
Ja, dan kan ik altijd tegenwerpen. Natuurlijk dat je op die manier maak je het ook salonveeg in mogelijk. Maar laten we niet met jou nu een hele politieke discussie doen.
Nee, dat snap ik en dat mag je ook zeggen. En ik snap het gevoel en ik vind het ook ingewikkeld. Ja, laat ik dat ook eerlijk zeggen.
Ja. Nou ja, als je in de kamer komt, dan gaan we natuurlijk anders naar jou kijken. En dan gaan we gewoon je bij de knie schrijven afzagen vanaf dat moment, Annemarie Heijten.
Net als Pieter.
Ik verheug me er nu al op.
Ja. Hey, dank je wel voor je tijd, Annemarie. Geniet van morgen of van gisteren eigenlijk. Nou ja, goed, die tijd. Ja. Hè?
Geniet van dat de putten volgestort worden met god weet hoeveel beton.
All right.
Annemarie, doei. Gaan we doen. Hey, dank je. Doei.
Goed dat je luistert naar de linkse mannen. Lossen het op. En als je je ook zorgen maakt, net zoals Annemarie Heijten, nou ja, weet ik eigenlijk niet, over die guurrechtse wind in het land en de wereld, abonneer je dan op deze podcast en volg ons op Instagram. We hebben de 1000 volgers trouwens ruim gehaald deze week. Ik had die belofte gedaan dat we dan een filmpje van Marjolein krijgen. Ik zal eens even opzoeken wie dat is geweest. Dus we kunnen Marjolein even aan het werk zetten.
We doen de research nog.
We doen even de research over. En dan krijg je een persoonlijk bedankje van Marjolein. En wil je echt, echt, echt inzitten voor de strijd, steun ons dan via petjeaf.com/delinksemannen. Lossen het op en word een kameraad. Dat kan maar voor het bedrag van €27 per jaar. Ongelooflijk.
Bizar.
En dan lost Marjolein een probleem voor jou op in de aflevering.
En dan kom je in de appgroep.
En dan kom je in onze appgroep en doe dat nou. Er gaan steeds meer mensen hiervoor. En het is belangrijk, dat blijkt maar weer nu NSC de hoeder van onze linkse samenleving begint te worden. Zegt het dat we echt, echt kameraad moeten worden van de linkse mannen.
Want dan mag wel wat linkse.
Het op. Goed. Verdoof niet alleen de balzak, maar ook de baarmoeder, schreef Alina Tjak. In haar goede opiniestuk samen met Eva de Goeie in de Volkskrant. Want inderdaad, zoals we net al zeiden bij de introductie, als vrouwen een spiraal geplaatst krijgen, dan wordt daar vaak geen verdoving bij toegepast. Wat de situatie die toch al pijnlijk is, alleen maar pijnlijker en pijnlijker maakt. Dat is blijkbaar protocol. Maar waarom is het eigenlijk protocol? En kunnen we dat niet gewoon snel veranderen? Je bent er stil van, Wilbert. En dat begrijp ik. Alina, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ga hem nu voor de derde keer zeggen, omdat het zo'n lekkere zin is. Verdoof niet alleen de balzak, maar ook de baarmoeder. Geweldige slogan, maar ook een noodzakelijke hartekreet. Ik heb het al een beetje proberen uit te leggen. Maar goed, ik ben een man. Yeah. Wat weet ik er eigenlijk van?
Dat is heel gevoelig, hè?
Wat is nou eigenlijk aan de hand?
Ja, wat is er aan de hand? Goeie vraag. Wat er aan de hand is dat best wel wat vrouwen een spiraal hebben. Veel vrouwen vinden dat ook een heel fijn anticonceptiemiddel, want het is lang. Je kunt het heel lang gebruiken, je hoeft er niet aan te denken. De bijwerkingen zijn beperkt, maar het kan heel veel pijn doen bij het laten zetten ervan. En soms ook bij het eruit halen. En eigenlijk vinden wij dat gewoon veel te lang. Dit is getolereerd dat het zoveel pijn doet.
Ja.
En dat moet anders.
Ja. Waarom, misschien is het een beetje een algemene vraag, of een te specifieke, maar waarom doet het pijn? En op wat voor manier doet het pijn?
Ja, er zijn verschillende dingen die er gebeuren, want je baarmoedermond wordt vastgeklemd, de spiraal wordt ingebracht. Dus het is een hele gevoelige zone eigenlijk. Er zitten heel veel zenuwen. Dus het kan gewoon echt heel erg veel pijn doen. En iedere baarmoeder is natuurlijk ook anders. Dus de ligging daarvan kan anders zijn. De wetenschap weet nog niet helemaal waarom het soms zo verschrikkelijk veel pijn kan doen. Maar het is bekend dat het heel veel pijn kan doen. Ja. En misschien kun je ook wel iets voorstellen, hè, dat als iets in jou wordt gebracht, dat gewoon best wel pijnlijk kan zijn.
Ja. Ja, Bram krijgt een wisselgesprek. Druk die maar even weg, Bram.
Oh. Dit is de woordvoerder van de wethouder. Dat gaat over de ontdekking van de petitie van Faaf.
Oh,
dat
doen we zo meteen. Dat doen we zo meteen wel even.
Ja, dat komt later.
Precies, want we gaan het eerst over de belangrijke dingen
hebben. Stuur voicemail. Ja. Altijd ingewikkeld. Drie keuze menu heb je dan altijd.
Ja, dat Apple ding. Ja.
Verschrikkelijk.
En een drie keuze menu. Dat hebben vrouwen zeker niet wanneer er een spiraaltje geplaatst wordt, Alina. Want ik zou denken, bij mannen bijvoorbeeld, bij wie er een knoopje wordt gelegd, wordt de verdoving toegepast. Waarom is dat bij vrouwen niet zo? Je zou toch denken, ja, dit is iets wat heel vervelend is. Als je naar de tandarts gaat en je laat een tand trekken of iets dergelijks, dan kan je ook gewoon, of iets repareren kan ook, dan word je gewoon verdoofd. Waarom in dit geval niet?
Nou, omdat er dus gezegd wordt dat de procedure kort is. Dus zo kort eigenlijk dat het en niet kosteneffectief is. En medisch gezien misschien niet het meest handig om dan iemand echt te sederen. Hè? Dus een roesje, iemand te laten slapen. Dus dat is een beetje wat daarin wordt gezegd. Dus dat vrouwen eigenlijk de pijn goed zouden kunnen verdragen. Dus dat het heel pijnlijk kan zijn, maar dat die goed te verdragen is. En daar zetten wij echt wel onze vraagtekens bij of dat zo is. En stel, het is goed te verdragen, zou dat dan moeten? Wij hebben zoveel berichten gehad van vrouwen die aangeven dat het de meest erge pijn is die ze ooit hebben ervaren. Dat bevallen beter was.
Wat? En,
kijk, het is echt... Ja. Maar echt de meest schrijnende berichten eigenlijk. Iemand heeft EMDR, moet ik het wel goed zeggen, therapie daarna gehad. En kijk, natuurlijk zijn dit echte schrijnende gevallen en excessen. We hebben ook berichten gehad van vrouwen die zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk heel gek om dit te zien, want bij mij ging het allemaal prima. Mm-hmm. Dus natuurlijk zijn dit extreme gevallen, maar dit komt veel vaker voor dan we denken. Ja. En wereldwijd zien we dat ook, want vrouwen delen massaal hun ervaringen met elkaar, maar ook bijvoorbeeld op social media. En zo is dat dus eigenlijk een beetje ontstaan. Dat we ook tegen elkaar zeiden van, goh, hoe zit dit eigenlijk? En wat zijn de standaarden voor pijnbestrijding?
Ja, en toen hebben jullie dus een stuk over geschreven en dat is geplaatst. En wat zijn dan de reacties die je krijgt?
Ja, we hebben echt, ik kan het niet bijhouden. We hebben honderden reacties gekregen. Echt honderden. Dus echt van vrouwen die zeggen van, ik voel me voor het eerst gehoord, want het deed hartstikke veel pijn. Maar ja, ik heb mijn kaken maar op elkaar gezet en ben weer doorgegaan. Mm-hmm. Dus heel veel van dit soort reacties. Natuurlijk ook wel kritische reacties. En zeker toen het net geplaatst was. Want toen kregen we ook wel berichten van, nou, dit is onzin. Bij mij deed helemaal geen pijn. Mm-hmm. En ik kan zo'n reactie best begrijpen. Want als jij het zelf niet hebt meegemaakt, dan is dat natuurlijk ook best moeilijk voor te stellen. Hè? Van, was dit voor iemand anders dan zo erg? Wij vinden dat gewoon heel... We vinden dat ook heel opmerkelijk eigenlijk, dat het dus geaccepteerd is dat zoiets pijn... dat we gewoon tolereren dat het pijn kan doen. En er is in 2021 is er in het Verenigd Koninkrijk ook een petitie geweest om eigenlijk pijnbestrijding of sedatie de standaard te maken. En ik zie nu bij verschillende vrouwenklinieken eigenlijk in het VK ook, dat ze op hun website schrijven van, pijn bij het zetten van de spiraal is niet normaal, dat accepteren wij niet, hè, wij zorgen voor een goed pijnprotocol, et cetera. Dus eigenlijk willen wij mensen gewoon even laten nadenken van, is dit normaal?
Ja, dit heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat de geneeskunde natuurlijk altijd vanuit een mannelijk perspectief wordt bekeken. Een groot probleem. Ik las er een boek over een aantal jaren geleden van Angela Saini. Kan ik iedereen zeer aanbevelen.
Ja, ik heb net ook een boek van haar gelezen.
Inferieur heet dat boek. Ja. Of onder in het Nederlands ondergeschikt of zo, geloof ik. Nee, ik weet zoiets. Ik zet de titel in de show notes neer, zeg je dan altijd.
En dat doe je dan niet?
Dat doe ik er nooit, nee.
Nee.
dat kan je pijn.
In ieder geval, het punt is... Dat is wel iets wat je ook gelukkig vaker nu leest en hoort en ziet. Maar dat is ook een groot probleem met geneeskunde. Dat het vrouwenlichaam eigenlijk veel minder onderzocht is dan het mannenlichaam.
Ja, absoluut. En ik denk dat één, dit is één aspect ervan. Dus dat er minder onderzoek naar is gedaan. En dat is ook zo. Hè? Dus de anticonceptierichtlijn, die schrijft ook zelf eigenlijk. Dus de Nederlandse huisartsen, die schrijven ook op hun website van... Naproxen is de studies naar de werking van naproxen zijn van lage kwaliteit, et cetera. Paracetamol is niet onderzocht. Dus dit klopt, er is weinig onderzoek naar gedaan. Er is wel wat onderzoek hoor. En ik denk wat een ander heel belangrijk punt is dat pijn van vrouwen niet altijd serieus genomen wordt. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij endometriose. Dat is nu helemaal... daar is nu heel veel actie op, omdat we eigenlijk erkennen van extreme menstruatiepijn is niet normaal. En dat zien we ook wel een beetje bij dit. Hè? Dus van, kan het nou echt zoveel pijn doen? Ik vraag me ook een beetje af of mensen dus dat echt helemaal geloven. En dat is wat we ook een beetje willen aanwakkeren. Van neem pijn van vrouwen serieus. Ja. Ik kwam ook een onderzoek tegen van Yale en Georgia, geloof ik. Waarin ze dus zagen dat pijn van kleine meisjes ook minder serieus wordt genomen dan de pijn van jongens. Dus het begint ook al zo vroeg.
Jee, oké.
Okay. Ja.
Dit heet De Linkse Mannen lossen het op. In de VK wordt het dus zeg maar al daadwerkelijk in klinieken en via petities opgelost en pogingen tot oplossingen gedaan.
Ja, en zo'n stuk is natuurlijk een mooie eerste stap.
Zeker, maar wat moet er nu gebeuren?
Nou, wat er nu moet gebeuren, en gelukkig gebeurt het al op een paar plekken, dat er gewoon beter wordt nagedacht over het zetten van de spiraal, de omstandigheden die erbij horen. Dus bijvoorbeeld in sommige abortusklinieken kun je al een spiraal krijgen onder totale verdoving of lokale verdoving. Dus die opties zijn er. Wat er nu moet gebeuren is dat we meer onderzoek gaan doen naar hoeveel pijn ervaren vrouwen nou echt. Mm-hmm. Dat proberen wij nu een zwengel te geven. Om ook echt te kijken van wat kunnen we daar dan tegen doen. Dus er moet op medisch vlak echt onderzoek komen. We roepen op aan politici om hier werk van te maken. Want stel vrouwen willen een verdoving, dan moeten ze dat zelf betalen. Want dat gaat natuurlijk van je eigen risico. Dus het is ook echt een oproep aan politici om hiermee aan de slag te gaan. En het derde wat er nu moet gebeuren is gewoon bewustzijn. Dus het serieus nemen van ervaringen van vrouwen. Dus als je dit hoort in je omgeving, zeg dan niet van, nou, mijn vriendin had hier helemaal geen last van.
Nee.
Nee, zeg van, oh jeetje, wat vervelend dat jij hier zoveel last van had.
Ja.
Dus dat is het derde puntje van wat we met elkaar gewoon kunnen doen. Van verwerp zo'n ervaring niet omdat je het zelf niet hebt meegemaakt. Maar vraag juist door van, jeetje, wat vervelend. En stel wat vaker vraagtekens als je zoiets ziet.
Daar kom ik zo op, Wilbert. Wilbert houdt een interessant papiertje omhoog.
Wilbert houdt een interessant papiertje omhoog.
Ik ben wel heel benieuwd.
Ja, dat komt zo meteen. En want verdoven ook de baarmoeder, niet alleen de balzak. Hè? Want even voor de goede orde, die vergelijking maak je ook. Hè? Dus als mannen zich laten steriliseren, dan worden ze wel verdoofd. Dat vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. En dat wordt dus ook dan denk ik wel van goed vanuit je zorgverzekering, zo'n verdoving. Weten we dat eigenlijk? Ik weet dat eigenlijk zelf ook niet hoor, dus ik zou je er niet in de leeuw gooien.
Ik denk dat, ik kan me voorstellen dat dat gewoon van eigen risico gaat.
Ja, ja.
En ik denk wat het verschil is met de spiraal, is dat je als vrouw dus geen andere optie hebt.
Nee, dat
dus
begrijp ik.
Je kunt het bij de huisarts laten doen. Je moet sowieso betalen voor een spiraaltje. Tenzij je een aanvullend pakket hebt dat de spiraal vergoedt. Vaak is dat ook alleen maar de goedkoopste spiraal. Dus niet de andere varianten. Dus je hebt geen andere keuze. Als jij geen pijn wil hebben of verzekerd wil zijn van geen pijn, dan moet je het zelf betalen. En dat is wat hier scheef is.
Ja, dus anticonceptie is natuurlijk in feite ook, maar goed, dan komen we ook weer een andere... We geven ook een andere kansenongelijkheid tussen man en vrouw.
Ja. Precies, voor vrouwen is het, alle verantwoordelijkheid ligt nog echt grotendeels bij de vrouw.
Ja.
1 op de 5 vrouwen maakt gebruik van een spiraal. Zou dat niet veel hoger zijn als vrouwen verzekerd zijn van zo minst... van een pijnloos scenario bij het plaatsen.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel vrouwen een drempel opwerpt om het te laten plaatsen. En we hebben ook berichten gehad van vrouwen die zeggen van, nou, weet je, ik heb zo'n spiraal gehad en het was top. Maar dat plaatsen, dat was zo erg. Ik ga het gewoon nooit meer doen. En hoe zonde is dat?
Goed, Wilbert, dat papiertje. Daar stond op petitie vraagteken.
Ja, want ik dacht...
Petitie uitroepteken.
Ja, want ik dacht, moeten we niet gewoon ook een petitie doen dan in Nederland? Als we vinden dat het belangrijk is. En ik bedoel, een manier om in ieder geval het onder aandacht te brengen voor heel veel politici is, denk ik, zo'n petitie.
Ja, absoluut. En wat ik dan nog zou willen zeggen voor zo'n petitie is dat we misschien dan nog iets beter moeten weten waar dan het precies misgaat. Dus dat proberen we nu te creëren, een wat beter begrip van hoeveel pijn komt er dan voor, welke verhalen zijn er allemaal. Maar ja, ik zou zeggen, let's go, go for it.
Goed, maar dan wanneer hebben jullie dan dat vooronderzoek dan af? Als je zegt dat is noodzakelijk om die petitie te kunnen starten, wat is dat dan volgende week? Ja, wij willen altijd tempo maken met linkse mannen.
Ja, jullie willen
mannen,
meteen... Linkse mannen aan
eigenlijk
de
binnenkort renamen we naar linkse mannen lossen. Nu op!
Nu. Nou, wij hebben dus een onderzoek gedaan naar de tevredenheid en ervaring met anticonceptie.
Ja.
Dat is nu het grootste Nederlandse onderzoek naar tevredenheid ooit. Dus meer dan 2300 personen hebben die ingevuld. Daarin hebben we ook iets gevraagd over pijn bij de spiraal.
Ja.
Dus wij zijn nu heel druk bezig met die resultaten analyseren. Maar helaas moet ik zo'n stom politiek correct antwoord geven. Namelijk, we weten nog niet wanneer dat naar voren komt. Dus we're working on it. Maar wat we in de tussentijd natuurlijk gewoon blijven doen, is al die ervaringen blijven verzamelen. En eigenlijk... Wat ik persoonlijk vind is, oké, de wetenschap kan aantonen, hè, die kan een representatieve dataset reproduceren. En persoonlijk vind ik van, we weten dat veel vrouwen hier pijn van hebben. Dus we moeten het sowieso serieus nemen. Al waren het maar 5% van de vrouwen die hier extreem veel last van hebben, dan zou dat toch al reden genoeg moeten zijn om hier stappen in te zetten.
Nee, ik snap het, maar ik denk dat het goed is, zeker in deze toch wat politiek onrustige tijden, dat je echt het verhaal zo goed mogelijk op papier hebt staan. Dat maakt je verhaal en je petitielijn sterker. Maar dan gaan we daar maar gewoon eventjes over blijven appen, Alina.
Precies, en ik stel dat voor blijven
dat,
we gewoon
ja, doen. Dat Ava helpt keer de goede zaak, keer de linkse mannen dan ergens in mei deze petitie starten. Want ik denk dat dat heel goed is. En dan ik denk dat je zo... Ja, dat moeten toch heel veel mensen tekenen dit. Dat
vind ik
toch, moeten toch een miljoen kunnen halen. Is dat belachelijk?
Een miljoen.
Een miljoen. Ja, nu heb ik hoge verwachtingen.
Een miljoen.
Een miljoen.
Goed. We gaan het wel doen, maar niet nu. Maar we gaan het zeker doen. En we zullen ook hier dan zeg maar eventjes bekendmaken wanneer we dan met de petitie gaan starten. Dus we houden even contact met Lina.
Heel goed.
Dank je wel voor je tijd.
Oké.
Hoi. We krijgen druk. Ja.
Ja?
Denk ik. De ene petitie is niet voorbij, of de andere start.
Ja, toch?
Ja.
Nou ja, goed. Ik vind het goed, hoor. En dat kan allemaal maar via de goede zaak, toch?
Voedsel. Jouw lievelingsonderwerp, Wilbert.
Enorm.
Ja. Het gaat er vaak over.
Zeker.
En nu gaan we Yoshi Smeet spellen.
Yoshi Smeet. Yoshi Smeet.
Yoshi is die van Mario.
Ja, dat is die kleine... Ik heb vroeger heel veel Mario Tennis gespeeld. En met Yoshi was altijd goed spelen. Maar dit is Yoshi. Dat was Yoshi. Dit is Yoshi. En Yoshi Smeets is van Food Hub. En we zagen een filmpje dat zij een goed punt maakt, vind ik.
En dan bellen we iemand op. Tuurlijk. Iets oplost.
Ja, joh.
Hallo, met Yoshi.
Hallo. Met
Hi.
En Wilbert. En Yoshi, jij bent van Food Hub. En Bram vroeg net aan mij, ja, wat is Food Hub? En... Ik weet natuurlijk wel een beetje wat Food Hub is, maar jij kan waarschijnlijk de mission statement in één keer eruit klappen.
Zeker.
Vertel.
En Food Hub is een onderwijs- en adviesbureau en wij stellen mensen in staat om de wereld van voedsel en landbouw te veranderen.
Ja, en
dat
waarom is
de mission statement.
Precies, en waarom is dat zo belangrijk?
Nou, die wereld is natuurlijk al gigantisch veranderlijk in zichzelf. Dus iedereen, of je nou boer bent, of je nou bankier bent, of je nou voor een supermarktketen werkt, of dat je een food startup hebt, die heeft te maken met al die veranderingen en daar heb je je toe te verhouden. En elke dag sta je weer op met een nieuwe trend of een ander iets wat niet meer mag of populair is. En we merken gewoon dat het heel goed is als die mensen elkaar ontmoeten en ja, ondersteuning krijgen en eigenlijk verder kunnen ontwikkelen in hun vak. Dus ja. Vandaar dat we daar voedselonderwijs voor maken.
Ja, en jullie doen voedselonderwijs bijvoorbeeld ook voor boeren. Hoe werkt dat dan? Op welke manier moet je hen en kan je hen voedselonderwijs geven en welk verschil maakt dat?
Ja, nou, we merkten eigenlijk dat je hebt natuurlijk het fenomeen accelerators, waar op zich heel veel goede en bewezen manieren en methoden in zitten, hoe je heel snel een nieuw verdienmodel of een nieuw idee in een bedrijf kan veranderen. Maar die hele wereld is totaal niet verbonden aan de landbouw en boerderijen. Dus dat was eigenlijk het eerste idee om dat echt te vertalen naar het boerenerf. Dus bijvoorbeeld hebben we de boerenversneller. En daar komen bestaande boerenbedrijven in die op zoek zijn naar een nieuw duurzaam verdienmodel. En dan leren we ze eigenlijk echt ja, hoe je ontwerpdenken kan toepassen. Hoe je dat goed moet pitchen. Hoe je daar ook kan prototypen. Dus heel snel gewoon iets doen in plaats van heel lang denken.
Ja.
Dus we brengen die werelden eigenlijk samen.
Ja, en zo kunnen de boeren dan toch mee in de vaart der volkeren.
Ja, precies.
Nou, mooi.
Hey, en ook niet alleen, dat is ook belangrijk. Want boeren worden heel vaak alleen aangekeken als sector die moet veranderen. Maar daar hebben ze gewoon heel veel andere talenten en experts bij nodig.
Ja, en daarom organiseren jullie ook een evenement in de Bali. En daar zag ik een filmpje van langskomen wat ik interessant vond, waarvan ik dacht, ja, dat deel ik met Bram. En toen zei hij, ja, we gaan Jossie bellen. Dat raakt aan, denk ik, iets wat we veel breder in duurzaamheid zien. Maar nog even over dat evenement. Wat was dat, waar we jou zien spreken?
Dat was een avond rondom de Europese verkiezingen. En eigenlijk ja, de landbouwonderwerpen die daar nu ten tafel komen. En dat was in de Bali. Dat was een van de eerste landbouwtafels die we daar organiseren. En in dat filmpje heb ik het ook over de volgende landbouwtafel. Want eigenlijk zijn die tafels aan het organiseren omdat we merkten dat de tafel zoals die eigenlijk vanuit de overheid is georganiseerd, dus rondom het landbouwakkoord, ja, die is geklapt. Daar is het niet gelukt. En ik vraag me ook af of de overheid dat nu op de juiste manieren heeft gedaan. Dus ja, wij zijn zo niet bescheiden om te zeggen dat we eigenlijk alternatieve tafels gaan organiseren met de juiste mensen.
Ja.
Dus dat heb je gezien in dat filmpje.
Ja, want Bram, wij hebben gebeld toen ook over dat landbouwakkoord wat toen geklapt is.
Ja.
Weet je dat niet meer?
Jawel, weet ik nog wel. Maar ja, het zijn veel gesprekken die wij voeren.
Zeker, het zijn veel gesprekken die we voeren. Ja, maar en dat voelde ook een beetje, ja, weet je, daar waren ze dan eindeloos over aan het praten. En dan klapt het toch. En volgens mij, en ik heb dus het gevoel dat bij veel dingen zo is, klapt zoiets op de verschillen die er zijn. En wat jij in dat filmpje zegt is, ja, maar die verschillen, dat is maar 20%. En de overeenkomsten zijn misschien wel 80%.
Ja. Ja, en de verschillen zitten hem ook in de korte termijn. En de overeenkomsten zitten hem in de lange termijn. En wat er aan dat landbouwakkoord is gebeurd, is dat het de hele tijd op fixen en oplossen van wat er nu misgaat heeft gezeten. Terwijl, ja, als je uitzoomt, dan zie je eigenlijk dat waarom het niet goed gaat in de landbouw is omdat er gewoon een grote systeemweeffouten zijn. En dat we dat op dit moment op een nieuwe manier willen organiseren. Dan ga ik er wat abstracter praten misschien. Maar op het moment dat je in het heden aan het fixen bent, dan ga je het gewoon over heel veel niet eens worden. Want dan zijn er te veel verliezers. En te veel pijnlijke beslissingen die je moet maken.
Ja, dat snap ik. Maar dat is dan, als je dat nog uitzoomt en je wil het in de toekomst oplossen, dan heeft het toch ook grote consequenties voor mensen nu. Dat is dan, mensen moeten blijkbaar iets doen, inderdaad. Misschien snappen boeren wel dat ze beslissingen moeten nemen die nadelig zijn voor hun nu en voor de toekomst goed. Ja. Alleen, het is nogal heftig, denk ik, om dat over jezelf dan te moeten oordelen. En ja, zelf eigenlijk jezelf misschien om zeep te helpen. Of deels, zeg maar, minder te gaan doen, bijvoorbeeld.
Ja, nou maar kijk, ik denk dat wat boeren vooral ook willen, en ik had daar ook aan de hand van dit filmpje wel een interessant gesprek over op LinkedIn met een boerin. Die zei, ik wil me vooral ook gewoon heel erg goed voelen over mijn vak. En ik voel dat nu, maar blijkbaar voelen heel veel mensen dat dus niet over mijn boerderij. Kijk, dan gaat het dus misschien helemaal niet zozeer over dat wat je nu doet, moeten stoppen, wat best wel wat is. Hè? Want er zitten gigantische investeringen in, omdat grond bijvoorbeeld heel duur is in Nederland. Ja. En ook de innovaties die ze moeten maken zijn echt gigantisch. Dus dat moeten we ook niet alleen aan hen laten. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar op het moment dat zij mee worden genomen in een soort toekomst waarin ze een rol voor zichzelf zien, waarin we wel op waarde veel meer de landbouw op zijn waarde dus inschatten. En dan terugredeneren en dan beslissingen die ook niet alleen maar winnaars kennen, maar ook verliezers. Dan heb je een veel beter verhaal van waarom je het doet, dan dat je vanuit nu, omdat heel veel dingen misgaan, dus korte termijn ingrepen gaat doen. Daar kom je dus ook niet uit. Daar neem je ze dus niet in mee. Dan staan ze weer met z'n allen op de snelweg.
Maar dat snap ik. Maar is het dan ook niet zo van, ik geloof het ook wel, dat iedereen, de meeste mensen vinden, denk ik, en de meeste boeren vinden dat het eigenlijk wel anders zou moeten kunnen of anders zou moeten. Of het nou gaat over landbouw of niet over, deze week gaat het heel veel over de derogatie, het mest uitrijden.
Yeah.
Ander verhaal even, gaat niet over voedsel, maar goed, nou ja, indirect ook weer wel, zou je kunnen zeggen.
Ligt eraan waar je van houdt, ligt eraan wat je graag eet.
Ja. Mensen vinden wel hetzelfde, alleen er zullen mensen, en dat is denk ik een ingewikkelde, er zullen ook boeren moeten zijn.
Verliezers.
Ja, die moeten zichzelf opofferen om die betere toekomst mogelijk te maken. En dat is een onmogelijke positie nu, merk je in alle debatten.
Maar je kijkt nu heel erg naar de boeren.
Ja.
En ik vind eigenlijk niet dat we naar hen moeten kijken. Zij zijn namelijk het soort van afvalputje in de keten waar wij al onze problemen op dumpen.
Ja.
Het gaat over die hele voedselketen. En daar zitten veel grotere spelers in die veel meer macht en middelen hebben.
Mm-hmm.
En zij zijn, zij doen het heel goed. Hè, want dit systeem, zeggen steeds, het voedselsysteem is stuk. Of in ieder geval in mijn omgeving wordt dat veel geroepen. Maar dat geloof ik niet. Het werkt beter dan ooit, want het doet precies waarvoor het is ontworpen. Zoveel mogelijk voedsel, zo efficiënt mogelijk produceren. En daar zijn al die partijen op ingericht. Hè? Dus winst, gewoon voor de eigen aandeelhouders het heel goed fixen. En zij hebben eigenlijk beweging te maken, waardoor boeren weer meer perspectief krijgen. Dus als bijvoorbeeld een bank of een verzekeraar, veel meer, ook omdat zij zijn ook bezig met Parijs en klimaatdoelen halen, als zij veel meer naast een boer gaan staan en de veranderingen die daar moeten plaatsvinden ondersteunen en mede mogelijk maken, dan wordt het een veel, dan heeft een boer gewoon veel meer perspectief in wat er veranderd moet worden. Want de verandering zit wel daar, maar die is niet mogelijk gemaakt door de hele keten die boeren in zijn greep heeft.
Interessant is dat over deze situatie eigenlijk wat je nu schetst. Ik kan iedereen die dit interessant, deze take ook interessant vindt, ook aanbevelen om te kijken, gek genoeg, naar de Hofbar deze week. Het programma dat ik ook af en toe presenteer met Rutger Kastlikum.
Ja.
Want daarin staat hij bij een boerenprotest in Brussel. En, en daarin zegt hij tegen al die boeren, jullie staan hier verkeerd. Jullie moeten helemaal niet hier gaan demonstreren. Jullie moeten naar die grote bedrijven gaan die jullie uitknijpen. Ja. Daar moet je je verhaal gaan halen. Die moet je gewoon een keer platleggen.
Daar zit dus een hele grote afhankelijkheidsrelatie in. Hè?
Ja.
En die hele keten is sowieso helemaal afhankelijk van elkaar. Want de bank is ook weer afhankelijk van de afspraken die de boer heeft met de verwerker, et cetera. Dus er moet heel veel, onwijs complexe samenwerking vereist eigenlijk om verder te komen. En wat wij merken is op het moment dat je het dus over visies gaat hebben en over vergezichten, juist ook met die partijen, hè, dan noem ik een Unilever, een Agifer, misschien voor de consument onbekend, maar daar zitten alle erfbetreders, dus die de boeren adviseren over welk voer te gebruiken of welke middelen te gebruiken. Maar dan heb ik het ook over grote verwerkers als Unilever of Ejosta of Vermaat. Zij zijn allemaal bezig met grote voedselvisies. Dus wat willen wij als organisatie, waar willen wij heen? En dus vervolgens ook ons beleid op gaan inrichten. En als het dan in die vergezichten, dat zijn dan gisteren heeft Ahold weer een nieuwe impact rapport gepresenteerd. Als we het over die vergezichten hebben, dan zie je dus eigenlijk dat ze het over hele grote thema's 80% eens zijn.
Ja.
Hè, dus iedereen wil minder voedselverspilling. Iedereen wil een beter waardemodel voor de boer. Iedereen vindt dat het begint bij een gezonde bodem, bij gezonde grond.
Ja.
Niemand is het daarmee oneens. Maar op het moment dat je al deze partijen een muziekinstrument geeft en zegt, zoals ze nu handelen, ga maar muziek spelen. Ja, hoe klinkt dat dan gezamenlijk?
Ja, ik denk niet heel goed.
Nee, herrie.
Herrie.
Mooie, retorische vragen zit.
Ja. Ja, ik dacht, ik laat hem even hangen. Kijken of hij iets gaat roepen. Ja.
Niet ja. Heel goed.
Dit is een, wat is, is ook weer een verrassings-SO.
Ja. Ja.
MO bedoel ik, mondelijke overhoring. Ja.
Oké.
Okay. Maar, ja. En dat zou dus eigenlijk, dat zou jouw aanbeveling zijn om te kijken naar die 80% waar je het wel met elkaar eens bent. En dan op de korte termijn te kijken waar dat dan in uitmondt, in plaats van te beginnen waar je het op de korte termijn niet mee met elkaar ineens bent.
Nee, want ik denk als we daar eens zijn en je zegt, oké, dan gaan we daar heen, dan kun je weer... want er wordt heel veel dan geroepen rondom dat overheid en dat bedrijfsleven dus weer veel meer moeten samenwerken. Ja, op het moment zien we gewoon dat daar, ik zie daar gewoon niet, dat is dan wel op korte termijn, zie ik daar gewoon niet zo, heb ik daar niet zoveel hoop.
Nee.
Dus dat is eigenlijk wat wij proberen te organiseren, ook 8 mei in de Bali, waar we dus weer verder gaan met een landbouwtafel. Hoe kunnen we een soort alternatieve collectiviteit organiseren waarbij we wel meer op samenwerken aansturen? Want op lange termijn zijn we het niet oneens, maar de route daarnaartoe, daar moeten we echt in samenwerken. En daar moet ook gewoon echt regie worden gepakt, want er zijn wel pijnlijke beslissingen die gemaakt moeten worden.
Ja, duidelijk. 8 mei na de Bali dus, als je dit interessant vindt. Ja. En wij zetten het filmpje waarin jij uitlegt hoe dit dan zit en hoe jullie dit aan gaan pakken. En waar 8 mei ook een en ander over verteld wordt, die zetten we in onze stories. Dus voor nu dankjewel, Jossie.
Ja, super. Dank daarvoor.
Fijne dag.
Oké. Doeg, jullie ook. De Linse mannen lossen
het op. Wat is het woord van de dag?
Kort, lang, want op de korte termijn gaan die putten gelukkig dicht, zodat op de lange termijn er in ieder geval kleine kans is dat er ooit nog gas uit die Groninger bodem wordt gehaald. En op de korte termijn, als het gaat om pijn bij het plaatsen van een spiraaltje, moeten we wat meer uit gaan diepen wat nu die pijn is, hoe dat zit, hoeveel mensen er dat ervaren en hoe het komt dat daar nog geen verandering in is. En op de lange termijn gaan we dan gewoon een petitie over doen die, zoals zeker Bram heeft voorspeld, door zeker 1 miljoen mensen ondertekend gaat worden.
Belachelijk veel, maar...
Ja, vind ik ongelooflijk. Ja, en... op de korte termijn lijken we het heel erg veel met elkaar oneens te zijn. Maar dan, als je een beetje naar de lange termijn kijkt, dan zijn we het gewoon 80% met elkaar eens. Dus daar zouden we meer moeten beginnen. Aldus Jossie Smeets.
Dit waren deze Linkse Mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Ons te steunen via Petje Af en onze website te bezoeken. DeLinkseMannen.nl met veel oplossingen voor veel meer problemen. Teken nog even de petitie voor de muurschildering van Faaf.
DeLinkseMannen.nl/Faaf.
Zeker. Tot volgende week. Moedig voorwaarts. Maar eerst poëzie is inderdaad Joost Omen.
Hallo daar. Omdat jullie het vandaag over landbouw hebben. Trouwens, ik moet me eerst even voorstellen. Hallo, ik ben Joost van Poëzie is inderdaad. En omdat jullie het vandaag over landbouw hebben, ga ik een gedicht voorlezen van de dichter H.H. ter Balkt. En H.H. ter Balkt die debuteerde zelfs met een bundel die heet Boerengedichten. Daar komt dit gedicht niet uit, maar het gaat wel over het boerenland. En het heeft als titel De aardappelsorteermachine. Ik woonde toen in een land waar de aardappelsorteermachine kwam. Van hout gezouten met veel regens gemaakt, werkte hij als een monotoon brein. Hij sorteerde naar 3 groottes als een eenzelvige boerencomputer. Het regende altijd als hij kwam, of hij voortbewogen werd door die regen. Iets verduisterd dreef hem, iets verflauwds als het matriarchaat. In de kasten stond oud jozozout. En in het bos leunden bijlen. Ook het varken kwam naar hem kijken, met een groen oog over zijn hek. Hij was heel slim, die houten machine, achter zijn lijfwacht van juten zakken. De kleinste aardappels vielen meteen door zijn bovenste mazen omlaag. 3 vlakken had hij van hout en draad, die schuins dansten, een beetje obscuur. De allerkleinste aardappels stortten als dikke regendruppels omlaag. De grotere verzeilden op het middelste valluik en de dikste rolden trots bovenop. Je zag het aan en kon het niet bevatten. Hij was ook altijd blauw geschilderd. En kwam misschien wel uit China, van ver, uit de platte wagons van de horizonnen, uit de fretachtige verte en het duister. Het regende altijd als hij kwam. Het was een koninklijke machine. want ook de regen viel dan plechtiger of hij viel aan een koninklijk hof. Ik betreur hem niet, de aardappelregenmachine. Ik denk soms aan hem. Hij was de gedeukste onder de werktuigen, Parsifal, bespot door het elegant etgras. Maar de wolken hadden een zwak voor hem en de regen haalde hem in als een hoeder. Mooi, hè? Dag.
De linkse mannen lossen het op.